We lezen nu verder uit Gods woord uit het Nieuwe Testament, Marcus 7, de versen 31 tot en met 37. Marcus 7, vers 31 tot en met 37. En we zingen na de schriftlezing uit Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Tweede vers van Psalm 34. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. En hij zei tegen hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los. En hij sprak goed. En hij gebood hem dat zij tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden des te meer. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen. En hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Tot zover schriftlezing. De tekstwoord gemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Of eigenlijk het is het voorgelezen schriftgedeelte. Een kernwoord daaruit vindt u in het 34ste vers. Dus Marcus 7, vers 34. Ephata, dat is, wordt geopend. Dan zingen we na de prediking uit Psalm 89, daarvan het zevende vers. 89, vers 7. Gemeente, u zult ook wel eens zuchten. Wat kunnen er soms moeilijke, verdrietige dingen zijn? Er zullen ook wel kinderen zijn hier vanmorgen, die ook wel eens een keer zuchten. Als er nare, moeilijke dingen zijn in je leven. Jezus zuchtte ook. En terwijl hij opkeek naar de hemel, staat er, zuchtte hij. En er staat eigenlijk een woord in de grondtekst dat aangeeft een heel verdrietig zuchten. Wij zuchten niet altijd terecht. Maar hij wel. En zo diep als wij het nooit kunnen. De Heer Jezus die is op weg van Tyrus en Sidon in het noorden naar het meer van Galilea in het tienstedengebied, Decapolis genoemd, in verband met tiensteden, gebied dat onder het gezag van Syrië is gekomen. En daar in Decapolis, daar heeft de heiland die bezetenen genezen. Die man die bezeten was van dat legioen duivelen. U kunt dat lezen in het vijfde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. En die duivelen, die demonen, die vroegen aan de Heer Jezus om hen te zenden in die kudde varkens die daar gewijd werd. En die stortten in zee, in het meer. U weet hoe het gegaan is, die eigenaren, die smeekten de heiland om weg te gaan uit hun gebied. Want dat betekende immers een financiële strop. Economische ondergang. Alsjeblieft weg hier vandaan. En hij ging. En nu is hij er weer. Weer zoekt de Heer Jezus ze op. En dan komen de mensen naar hem toe. Ze smeekten hem toen, hoofdstuk 5, om dat gebied te verlaten. Maar nu, om toch nog weer een wonder te doen. En zij brachten een dove bij hem die moeilijk sprak. Dat is een mens met een dubbele handicap. Hij kan niet horen. En hij spreekt bovendien heel moeilijk. Dat moet een toch wel ernstige spraakstoornis geweest zijn. Want er staat in vers 35 dat de band van zijn tong werd losgemaakt. Is wat. Doof, stom. Meer weten we niet van hem. Of hij dat was vanaf zijn geboorte of door een ongeluk, staat er niet. Er staat in vers 35, en hij sprak goed. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij vroeger wel had leren spreken, maar het hoeft niet zo te zijn, want het wonder kan toch immers zo groot zijn dat hij ineens goed sprak. Maar denkt u zich dat eens in, jullie ook jongelui. De stem van je vader en moeder niet horen. 'S Morgens vroeg de vogels niet horen fluiten. Het zingen niet kunnen horen in de kerk. Zijn nood niet kunnen klagen, zo was het bij deze man. Zijn vreugde niet kunnen uiten. Alleen maar wat ongearticuleerde klanken uitstoten. Dat was het enige. Wat is dat een voorrecht als je gezond bent. Als je kunt zien, kunt horen, kunt spreken. Ja, ook als je kunt horen, dat beseffen toch mensen die doof worden. Wat is dat een voorrecht als je goed kunt horen. Deze man, het is een van de velen die lijden aan de gebrokenheid van ons bestaan. Want wij zijn geschapen, wij mensen, aangelegd op contact met de ander. De Heere schiep Adam en Eva. Eva als iemand tegenover hem. Ook om dat contact te kunnen communiceren. Oren en ogen heeft een dier ook, maar aan een mens is het wonder van de taal gegeven. Het vermogen om te luisteren en om te spreken. Dat had deze man niet. Een dove die moeilijk sprak. Doof, stom. Hij mist een van de meest essentiële dingen van het mens zijn, zou je kunnen zeggen. Het vermogen om te communiceren. Om woorden op te vangen en te spreken. Om gevoelens te verwoorden. Zijn hart te luchten. Je kunt zich toch wel voorstellen dat dat een onnoemelijk zwak kruis is geweest. Doof zijn, dat is al erg. Daardoor wordt een belangrijke aansluiting op de buitenwereld gemist. Je kunt maar half meeleven. Je ziet de lippen van huisgenoten wel bewegen, maar je begrijpt niet waar ze het over hebben. Maar bovendien mist deze man het spraakvermogen. Hij kan zich op die manier niet goed uiten. Wel klanken uitbrengen, maar die zeggen anderen niets. Wat is dat moeilijk? Dat je anderen iets wil duidelijk maken, maar het gaat niet. Misschien hebt u wel eens gestaan bij het bed van iemand die een hersenbloeding had, of in ieder geval, of stervende is, en dan toch niet meer kan uiten, zich kan uiten. Zou graag wat zeggen. Oh, je ziet dan soms aan de ogen hoe moeilijk dat is. Ook voor degene die daarbij staat. Je niet weet wat er dan eigenlijk zo iemand zou willen zeggen. Sommigen worden bij het ouder worden doof. Anderen die zijn het hun leven lang. En wat dat kan betekenen, nou ja, communicatieproblemen. Wantrouwen soms. Wantrouwen, ja. Hebben ze het over mij? Wat zeggen ze nou? In ieder geval isolement. We moeten de nood van deze man eerst letterlijk nemen. En toch is het in de Heilige Schrift heel nauw verweven met het geestelijke. Denk maar bijvoorbeeld aan melaatsheid ook. Als beeld ook van de zonde in de Bijbel. Mijn ziel, nu gans melaat, zal rein zijn en genezen. En dat zie je nu ook in de context van dit gedeelte. In de buurt van deze geschiedenis wordt gesproken over niet verstaan, niet begrijpen van de mensen en van Jezus' leerlingen. In vers 14, daar wordt de schare opgeroepen. Kijk u maar, luister alle naar mij en begrijp het goed. En in vers 16, als iemand horen heeft om te horen, oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar in vers 18 zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, bent u ook zo onwetend? Ziet u niet in? En in Marcus 8, volgende hoofdstuk, u hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren en u hoort niet. Je ziet in die buurt, van deze geschiedenis wordt dus gesproken over niet verstaan, niet begrijpen van bepaalde dingen. Ten aanzien van de Heer Jezus Christus. De heiland die stuit in toenemende mate op verzet in de kring van zijn leerlingen. Ja, daarin ook zelfs. Zijn woorden stuiten af bij de menigte op verharde harten, gesloten oren. En dat terwijl Gods woord telkens weer oproept tot horen, tot luisteren, tot gehoorzamen. Denk maar aan die heel belangrijke tekst ook uit Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heere onze God is één. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Denk ook eens aan Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En zij brachten een dove bij hem die moeilijk sprak. Eén van ons. Velen zijn er toch die elkaar niet meer verstaan. Doof voor het appel van medemensen. Contactarmoede. Communicatiestoornissen, verbroken relaties, dat zijn toch trefwoorden van deze tijd. In de gemeente soms ook. In huwelijken, gezinnen. Maar weet je wat nog erger is? Doof voor de roepstemmen van de Heere. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Er zijn mensen die deze man bij de Heer Jezus brengen. Hij had nooit van Jezus gehoord. Mensen brachten hem. Nou, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Er zijn zoveel die nog nooit van de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Nog nooit hebben gehoord van de vloek van de wet. En dat de Heere die wil wegnemen. Mensen die nog nooit geroepen hebben. O God, wees mij de zondaar genadig. Die hem in zijn verlossende liefde niet kennen. Misschien is uw man het wel. Of uw vrouw. Je ouders. Je kinderen, doof, stom, is het onze begeerte om ze te helpen. Je staat er toch niet onverschillig tegenover. Als u, als jij, geestelijk kunt horen en spreken, dan wil je toch ook dat anderen dat ontvangen. Ja, zegt u, maar wat moet ik dan doen? Ik kan ze toch dat gehoor niet geven? Ik kan ze toch niet een tong geven om te spreken? Ik kan ze toch niet het geloof schenken? Dat is waar. Maar weet u en jij wat je wel kunt? Bij de Heer Jezus hen brengen. Er staat, en zij brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En daar hoef je geen verre reis voor te maken. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Ja, maar u moest eens weten, hij wil niet meer naar de kerk, ik kan hem niet meer meekrijgen. Buig je knieën, vouw je handen, draag ze op in het gebed. Al die ellendigen die zo ellendig aan toe zijn. Heere, genees mijn man, genees mijn vrouw, mijn kind, mijn buurman, mijn werkgever, mijn werknemer. Nee, ik zeg niet dat uw gebed de zondaar behouden zal. Er is ook nog een persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar het gebed brengt veel tot stand. Het gebed van de rechtvaardige staat er toch vermag veel. Dat is in ieder geval de weg waarin de Heere zijn zegen wil schenken. Hier zien we het, dat dat de weg is. En zij brachten een dove bij hem en smeekten hem. Als er meer zo bij de Heere werden gebracht, zouden we dan niet meer wonderen zien? Wat dacht u? Ja, maar als je nou zelf nog doof stom bent in geestelijk opzicht, moet je dan voor anderen bidden? Ja, maar bid in eerste instantie voor jezelf. Dat zal de Heere zeker verhoren. Maar je kunt ook gezegend worden in het gebed voor anderen. Daarin zul je gezegend worden. En daarom tot hem, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Het zijn onbekende mensen. Ze worden geen vrienden genoemd, zoals bij die verlamde, weet u wel, die door dat dak werd heen gelaten voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Die vier vrienden van die verlamde, Markus 2. Maar ze denken aan deze man. Ze hebben oog voor een ander. Nou, dat is op zichzelf al heel goed en noodzakelijk. Ze weten ook naar wie ze moeten gaan. Ze zijn aan het goede adres. Wie kan nou beter helpen dan de Heer Jezus Christus? Hoe doen wij dat, gemeente? Als iemand nou onze hulp inroept, je geeft raad, maar noemen we hem er ook bij? Onze Heer Jezus Christus, een hulp ten tijde van benauwdheid. Dat je de kern van het evangelie probeert toch door te geven. Nee, niet geforceerd, maar achter is toch zoveel goeds met een enkel woord te zeggen van onze God. Ze smeekten hem. Ze dringen aan. Dat klinkt in dat woord voor bidden dat hier staat op mee. Ze verzoeken hem de handen op hem te leggen. Een teken van zegen, van hulp. In Jezus is de reddende heerschappij van God nabij. De heiland die heeft het gezegd in Marcus 1, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar weet u, ze schrijven eigenlijk aan Jezus voor hoe hij moet handelen. De handen op hem leggen. Maar Christus laat zich de wet niet voorschrijven. Hij heeft meer dan één weg, één manier om zieken te genezen. Soms juist die weg die mensen het wonderlijkst toeschijnt. Dwaas zelfs in de ogen van de wereld. Hoe vaak lopen wij ook niet de Heere voor de voeten? Dan moet hij op deze of op die manier helpen, zoals wij denken dat het mogelijk is of nou juist moet op dit moment. We weten precies hoe het moet. Maar dat is niet goed. We moeten het aan de Heere overlaten. De een die wordt plotseling uit zijn zondeslaap bijvoorbeeld wakker gemaakt en de ander, bij de ander gaat dat soms geleidelijk aan. De Heere gaat verschillende wegen. Soms denk je dat de Heer het gebed niet heeft verhoord, omdat je het zo anders voorstelde. Je had gedacht dat het zus of zo zou gaan, maar dat de Heer het wel verhoord heeft, maar op een andere manier. En toch weigert de Heer Jezus niet. Jongens en meisjes, hij had natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar ik laat me toch niet commanderen. Hij loopt niet weg. Nee, hij helpt. Ziet u? Bij hem zijn we aan het goede adres. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En hij doet meer dan we vragen. Hij komt letterlijk in actie. Iemand heeft er eens op gewezen, er zijn 7 werkwoorden in dit gedeelte. 7 werkwoorden, 7 het getal van de volheid. De Heer komt volledig in actie. Nou, het eerste is, hij neemt die dove apart. En daarmee doorbreekt hij het isolement van die man. Wij gaan voor de Heer niet onder in de massa. En hij wil hem ook niet verlagen tot een demonstratiemodel van zijn wondermacht. En dan zie je ook, het evangelisatiedoel heiligt niet alle middelen. Zeker, het geloof dat is een persoonlijke zaak. Niemand anders kan voor ons geloven. Maar daarom neemt de Heer deze man niet apart. De Heer spreekt mensen aan. Al is het midden onder de scharen, denk aan die bloedvloeiende vrouw. Midden in een volle kerk. Hij doet dat zoals hij dat nodig vindt. Deze mensen die vertelden hem hoe hij het moest doen. Leg uw handen op hem. En dat doet Jezus niet. Hij geneest hem op een manier zoals we nauwelijks van hem tegenkomen. Ja, die blinde. Toen deed hij wat slijk, weet u wel, op de ogen van die man. Maar hier toch weer anders. En dat verschil, dat heeft met die man te maken. Hij praat met deze man, jongens en meisjes. Hoe? Hij kan toch niet praten? Hij kan toch niet horen? Nee, maar hij praat met deze man in de taal die hij verstaat. Dat is de gebarentaal. Helder maakt hij aan die geïsoleerde man duidelijk wie hij voor zich heeft. En wat hij van hem... Wat hij wil doen. God de Schepper, die in Jezus Christus mensen opzoekt om als herschepper te herstellen wat geschonden is. Dus dat is het eerste. Hij neemt hem apart. En tweede, hij steekt zijn vingers diep in de oren van die man, alsof hij die tunnels wil doorgraven, zodat die dove man begrijpt, ik ga je oren doorboren. En het derde, Jezus spuugt. Sommigen zeggen van afschuw en afkeer van de boze macht die kapot maakt wat door God zo goed gemaakt is. Je zou kunnen denken aan vers 35, waar gesproken wordt over die band van die tong die vastzat. Een demonische macht zou kunnen zijn. We weten dat de Heere verschillende keren verbolgen is over die machten en over de macht van de doden en noem maar op. Denk maar ook bij in de geschiedenis van Lazarus. Maar anderen zeggen, en dat kan ook, Calvijn gaat ook in die richting, die wijst erop dat dit nou aangeeft nog weer eens extra die bewogenheid van de heiland. Hij maakt zich als het ware één met hem. Hij bevochtigt zijn vingers en raakt dan de tong van die man aan. Je ziet in Marcus 8 bijvoorbeeld ook dat de Heer Jezus ook spuugt in de ogen van een blinde. Zo heeft hij het ook wel eens gedaan. En in Johannes 9, dat noemde ik zojuist, spuugde hij op de aarde en maakt dan slijk. En daarmee bestrijkt hij dan de ogen van die blinde. Hoe het ook zij, het waren ook dingen die soms bij de wonderdokters van die tijd, de kwakzalvers van die tijd, plaatsvonden. Maar de Heer Jezus, die laat hier wel heel duidelijk zien dat hij zich één maakt, medelijden heeft met deze man. Want, en dat gaat verder, moet u maar kijken. Hij raakt dus de tong van die man aan, dat is het vierde. En daarmee wil hij zeggen, ik ga die tong van je losmaken. Met deze gebaren maakt hij duidelijk wat er gaat gebeuren, want op een andere manier kan deze man Jezus niet verstaan. Maar ik zei al, dat deden de wonderdokters en de kwakzalvers in die tijd ook wel. Een magisch ritueel, maar dat is het bij de Heer Jezus absoluut niet, want dat blijkt in deze geschiedenis. Het gaat om het woord dat hij spreekt, want dan gebeurt het wonder. Ephata wordt geopend. Maar eerst dit, en dat is vijfde. Met wel zeven werkwoorden. Activiteit van de Heer Jezus Christus volmaakt. Wat doet hij? En dat deden die wonderdokters niet. Opzien naar boven. Hij kijkt naar omhoog. Dat is de houding van een bidder. De Heer Jezus die laat zien dat hij dit doet in verbondenheid met zijn Vader. Kun je ook zien in Marcus 6. Dan gaat het over die wonderbare spijziging. Daar doet de heiland het ook. Al voordat hij dat brood en die visjes zegent, dan kijkt hij naar boven, naar de hemel. Bidt hij tot zijn Vader. Nou, bij de opwekking van Lazarus, precies zo, voordat hij zegt, Lazarus, kom uit. Eerst naar boven zien. Hij maakt daarmee duidelijk, wat nu gebeurt, dat heeft met God te maken. Dat is een geschenk van hem. O gemeente, jongens en meisjes, moeten wij ook niet veel meer, voordat wij gaan werken, of op school bezig zijn, enzovoort, opzien naar de hemel. Dat wil de Heere deze man, maar ook ons hierin leren. Onze verzuchtingen in lijden en in tijden van smart en moeite. Het gebed tot hem richten, die in de hemel zit. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Vader, hier is er één die genade nodig heeft. Heil en hulp. Geef leven aan zijn ziel. En dan dat zesde. Dan doet die de Heer Jezus wat die man heel goed herkent. Dat zal hij gezien hebben. Hij zucht. Heel diep. Hij zucht, de Heer Jezus. Terwijl hij opkeek naar de hemel, zucht hij. Net als die man wellicht heel vaak gedaan zal hebben. Van verdriet. De Heer Jezus zucht van verdriet. Om alles wat kapot is in deze wereld. Om het lijden van mensen. Om de zonde en om de gevolgen van de zonde. Het gaat hem ter harte. Hij zucht met die zieke mee. Het zuchten van de Heer Jezus Christus. In Marcus 8, vers 12... Daar zie je ook dat als de fariseeën een teken van de Heere verlangen, dan staat er, en hij zuchtte diep in zijn geest en zei, waarom verlangt dit geslacht een teken? Zwaar zuchten. Hij zucht niet van vermoeidheid, maar meer vanwege de gebrokenheid waarin de schepping verkeert, die goed door God is geschapen. Paulus die zegt het ook, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Jezus zucht met deze man en met heel die schepping mee. Hij lijdt mee. Sommige verklaarders die zeggen, ach, de Heer Jezus zucht omdat het voor hem zo moeilijk is om deze man te genezen. Maar zo is het niet. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij heeft hem aangeraakt. Hij is als het ware één met hem. En hij doorleeft die gebrokenheid en die afstand tussen hemel en aarde als geen ander. Daar in de hemel. De heerlijkheid, de volmaaktheid, geen doofheid, geen stomheid. En hier op aarde, vol zonde, vol gevolgen van de zonde. En terwijl hij opkijkt naar de hemel, zucht hij. Hij lijdt aan die gebrokenheid van deze wereld die toegesloten is voor God en voor elkaar vanwege onze zonde. En daarin is hij nou ingedaald, gemeente. Wat een onbegrijpelijk wonder. We kunnen er zo gewend aan raken dat hij gekomen is. Maar hier hoort u het, wat het hem gekost heeft, ook hierin. Hij zuchtte. De medelijdende hoge priester. U zucht ook wel eens. Jullie ook, jongens en meisjes. Dan zeg je, wat is leven toch moeilijk, wat is het zwaar. Wat is de zonde toch machtig, wat ben ik zwak. Wat is de strijd zwaar. Wat zijn er dagelijks niet de redenen om te zuchten. En toch ontzuchten, dat is niet altijd te rechtvaardigen. Maar Jezus zuchtte wel. Hij zuchtte terecht. Ontzuchten, ja dat is dikwijls een bewijs van ongeloof of van kleingeloof. Het komt vaak voort uit ver van de Heere vandaan leven. Je dacht dat je het zelf wel weer kon. Dat je op eigen kracht ging vertrouwen. Nou, dat kost je menige pijnlijke zucht. Totdat je in het geloof op zijn volbrachte werk mag zien. Op zijn macht die groot is. En in plaats van bittere klacht, daarvan gaat spreken dag en nacht. Hij zuchtte zo diep als die man nooit gezucht kan hebben. Hij kent de tegenstelling als geen ander. Het zuchten van hem die onze krankheden, onze ziekten kent en liefderijk wil genezen. Hij hoort mijn stem, zegt een dichter, mijn smekingen, mijn klagen. Hij zucht, omdat wij zo hardhorend zijn. Hij zucht heel diep. Blijkbaar is het heel erg met ons gesteld. Ziet u, we hebben geen heiland die op ongenaakbare afstand blijft staan, maar die zucht, die meeleidt. Staat ook in Hebreeën 4, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Je zou kunnen zeggen, dit is een welsprekend zuchten. En ook een veelbelovend zuchten. Geen machteloze verzuchting zoals wij die vaak slaken als we zuchten. Nee, in dit zuchten draagt hij de nood van de wereld. En neemt hij de zonde en leed op zich. Om die te overwinnen. Hoe was het nou? Weet u het nog, jongens en meisjes? 7 keren. We hebben nu 6 keer gehad. Apart nemen van deze man. Vingers in de oren. De Jezus spuugt. Raakt de tong van die man aan. Kijkt omhoog. Hij zucht. En dan 7. Als de zaak hem zo ter harte gaat, zucht hij zo lang totdat hij van het zuchten over kan gaan in het roepen. Effata! Marcus vertaalt het voor ons. Want het is een Aramees woord, spreektaal van die dagen. De Heer Jezus spreekt. Effata, wordt geopend. Kort bevel, machtswoord van de heiland. Van hem die vol erbarmen is en met volmacht ons in onze eenzaamheid nabij is. En het hulpgeroep hoort. En op het woord van Jezus gebeurt dan dat wonder. Het dringt door tot die dove man. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Ziet u dat niemand voor de Heere onbereikbaar is? Niemand is voor hem te ver weg. Hij weet voor ieder raad waar we ook zitten en wie we ook zijn. Weet u ervan? Dat de Heere sprak en de hemel ging open als het ware. Je hart ging open. Zoals die andere man zei, één ding weet ik, hè, die blinde. Dat ik blind was en nu zie. Of is er nog geen opening voor u, voor jou? Laat je dan leiden, ook door deze woorden, naar deze heiland. Die aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing wil zenden. Ook opnieuw. Ephata. In gewone taal, gewoon Aramees woord, Marcus vertaalt het. Het is niet onverstaanbaar. Nou, dat moeten we vandaag ook maar goed onthouden. Geen archaïstisch woordgebruik. In je eigen taal dat woord doorgeven. Waarin de Heere nodigt. Komt allen tot mij. Misschien wordt Frans bij. Je kunt toch allemaal verstaan wat er gezegd wordt? Maar horen we het ook, gemeente? Is het doorgedrongen? Jongelui, tot in ons hart. Zoals dat Ephata doordrong in de ziel van deze dove man. Hebben de boodschap van het evangelie verstaan? Of hebben de klanken van het evangelie nog niet begrepen? Je zult nooit kunnen zeggen, ja, maar ik verstond het niet. Dan zal het straks in onze eigen taal klinken. Ga weg van mij. En nu zegt de Heer Jezus nog in het heden van de genade. Komt allen tot mij. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En meteen gebeurt het wonder. Meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. De gevolgen van de zonde weggenomen. Hij spreekt de juiste woorden en in goed gevormde zinnen. We hebben met een almachtige God te doen. Spreek slechts een woord, zei die hoofdman, en mijn knecht zal genezen zijn. Breng ze bij de Heere. Hij is nog even machtig. Hij spreekt het verlossende woord. Ephata. Ja, dat is een woord in enkelvoud. Maar nu zegt u misschien, ja, maar het gaat toch om twee oren? Het gaat ook om een tong? Dan zou je toch meervoud verwachten? Ja, maar de heiland behandelt geen oren en monden alleen. Jezus redt een mens. En niet zoals ik eens hoorde van een verpleegkundige, die werd naar een zaal gestuurd. Ga jij eens even naar die galblaas op kamer 5. Weet u wel, zo onpersoonlijk. Naar die galblaas op kamer 5. Zo is de Heere niet. Oh ja, wij hebben keel, neus en oor, of oog en oorartsen. Er zijn specialisten nodig. Hiervoor, daarvoor, het wordt steeds ingewikkelder immers om mensen te kunnen behandelen. Maar hier zie je nu, de hele mens wordt geopend, opengemaakt voor God en voor de naaste. Jezus woord, dat is een scheppend woord. De oren worden opengemaakt, de band van zijn tong losgemaakt, de Heere haalt de mens achter gesloten muren vandaan. Die man die kan weer goed spreken, hij kan weer contacten leggen, hij kan omgaan op een normale manier met zijn medemens. En wat zeggen de mensen? Hij heeft alles goed gemaakt. Dat is de reactie. Hoort u dat? Alles goed gemaakt. Dat is een herinnering aan de scheppingsmorgen. Wat God maakt, dat is goed. Ja, zeer goed was het. Hier vindt herschepping plaats. Omdat Jezus goed gesproken heeft, mag hij weer goed spreken. Wat God doet, is toch ook wel gedaan. En dat doet de Heer Jezus nog. Hij opent oog, oor en hart door zijn Heilige Geest. Dat noemt de Bijbel met een ander woord. Wedergeboorte, vernieuwing van het hart, opening van het hart. En daarom tot hem. Hoe? Deze geschiedenis laat het toch zien. Opkijken en zuchten. In die weg gingen zijn oren open. De ogen houdt me stil, gemoed opwaarts. Om op God te letten, zegt een dichter. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Heft uw handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog. Daar moet het toch vandaan komen? Naar boven zien. Voor het eerst en opnieuw. Omdat je weet, hier beneden is het niet. Opkijken naar de hemel. Oh, dat begint eigenlijk al bij het heimwee hebben naar de Heere. Een zuchten. Over de zonde. Niet alleen over de gevolgen van de zonde. Wat klaagt dan een levend mens? Laat ieder klagen over zijn zonde, staat er in Klaagliederen. Want er is ook een zuchten met de blik naar beneden, weet u wel. Dan gaat het hoofd naar beneden. Maar dat helpt niet. Omhoog. Naar de Heere. Droefheid naar God. In overeenstemming met Gods wil. Dat is dat we tot Hem de toevlucht nemen. En waar zal, als het goed is, een ziel meer naar verlangen naar dat woord dan naar dat woord Ephata, naar opening. Dat je hart geopend is voor het woord. Een en al oor voor het woord van de Heere. Een weg door de doodsjordaan heen. Open parelen poorten. Van nature gesloten voor ons mensen. Maar de heiland heeft een opening gemaakt. Denk eens aan die moordenaar aan het kruis. Wat kreeg hij te horen toen hij zei, Heere, gedenk mijner. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. O ja, het zuchten houdt hier niet op zolang er zonde te bewenen is en de gevolgen van de zonde er zijn. Maar Ephata ook niet, omdat de Heere getrouw is. Je mag op hem een beroep doen. Ephata. Dat moeten we ook leren zeggen tegen anderen. Niet om het na te doen hoor, om het te imiteren. Oh nee, maar met de vrijmoedigheid van het geloof. Zingen we het niet? Kinderen kennen dat vers toch heel goed. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Nou hoor ik iemand zeggen, ja, maar die ene man wel, die werd genezen. Maar waarom nou anderen niet? Want er zijn nog instellingen zoals Ephata in Voorburg. Dat is een instituut voor doven. Die instituten zijn nog steeds niet overbodig. Ja, weet u, dit is een teken, een signaal in een geschonden wereld. Een teken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. Jesaja die heeft erover gesproken in hoofdstuk 29 en hoofdstuk 35. En die belofte, die wordt nu werkelijkheid. Daar zet Marcus een dikke streep onder. Want die tijd komt. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Op die dag zullen de doven horen de woorden van het boek. En verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. En hier laat de Heer het al zien. Dat is de bedoeling. Dit komt. Voor alle die de Heere nodig hebben leren krijgen. En weet u, het wonder is niet dat de Heere dat kan, maar dat Hij het wil. Hij had toch de mens in de ellende kunnen laten. De schepping zucht in al haar delen, ook wij. En Jezus zucht mee, voor ons en in onze plaats. En Hij brengt de verlossing van het lichaam. Dat is zijn werk. Daar is Hij nu voor gekomen. Voor ziel en lichaam. Als we zijn eigendom zijn. Maar waarom zijn er dan nog zoveel zieken? Zieken, mensen die de Heere lief gekregen hebben. En toch ziek. Is deze tekst nou niet pijnlijk voor een gehandicapte die de kerk weer uitgaat zoals hij erin gekomen is? Weet u, de Heer Jezus heeft ook toen hij hier op aarde rondging, niet alle doven en blinden genezen. Er is niet meteen de nieuwe aarde. Wij leven in die tussentijd. Zijn koninkrijk moet nog in volle heerlijkheid komen. De tijd dat niemand zal zeggen, ik ben ziek. En de Heere die schuift die dingen niet op de lange baan. Oh nee, Hij laat zien, kijk, het begin is er. en de vervulling komt. Want de wonderen van de heiland zijn voorbeelden, zijn tekenen. Mensen, die kant gaat het op. Dan zal het zijn zoals bij deze man. Dan zullen de doven die de Heere lief gekregen hebben en alle stommen die de Heere vrezen, ze zullen spreken. Want God zal niet maar een paar tranen van de ogen afwissen, maar alle tranen. Jezus neemt onze ziekten, onze gebrokenheid wel serieus. Zeker. Hij is daar niet gauw mee klaar. Hij zucht mee. En ook de Heilige Geest. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vol verlangen naar die grote dag. Maar weet u, de Heer Jezus is geen wonderdokter. Hij is geen stuntman. Zijn geheim gaat niet op in het doen van wonderen. Daarom mochten ze het ook niet doorvertellen. Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen. Ja, zegt hij, nou dat is toch eigenlijk wel een beetje vreemd. Het zou toch reclame zijn? En het is nou precies anders dan in hoofdstuk 5. Bij de genezing van die bezetene in Gadara. Die man die wil graag met de Heer Jezus mee. En wat zegt Jezus? Ga naar je huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Is dan dit zwijggebod niet raar? Het is toch goed om mooie dingen te vertellen over de Heer, om te zeggen hoe goed hij is. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wordt dat juist niet veel te weinig gedaan? Dat is een prachtige boodschap toch, in deze wereld vol ellende. Een wonder van boven en hij mag er niet over vertellen. We worden in de Bijbel toch opgeroepen om de daden van de Heere te vertellen, door te geven, om de Heere te loven. In psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Ja, zegt iemand, zo weet je nooit waar je aan toe bent. De ene keer moet het wel en de andere keer moet iets niet. Is dat nou niet goddelijke willekeur? Je weet dan zo nooit waar je aan toe bent. Gemeente, Jezus wil het niet. Er mag niet over gesproken worden. Blijkbaar gaat het Christus om iets anders hier. Om iets wat de mensen niet doorhebben. De heiland wil ons leren luisteren. Leren onze wil te kruisigen. Onze verwachtingen. En we zouden bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Dit zwijgverbod, dat is omdat Jezus geen voedsel wil geven aan verkeerde messiaanse gedachten. Hij is de Messias die naar het kruis gaat. Wie hij is, wordt pas echt openbaar in zijn kruisdood en opstanding. Zo maakt hij alles goed. Hij doet wat aan de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de zonde. En hoe vaak heeft hij daar al niet op gewezen? Dat het daarom gaat. Niet opgaan in die wonderen. Wat Jezus deed en sprak, dat wijst heen naar de toekomst. In dat licht moeten wij ook de wonderen zien. Het zijn tekenen, signalen die naar de toekomst wijzen. Lichtstralen, zou je kunnen zeggen, in het donker van deze wereld. De Heere wil geen reclame. Jesaja, die heeft het ook al geprofeteerd. Hij schreeuwt niet op de straten. Hij verheft zijn stem niet. Hij laat niet met veel vertoon merken dat hij er is. Hij wil ons leren niet op de wonderen te vertrouwen, maar op hemzelf. Hij is vol ontferming. Denk maar aan die wonderbare spijziging. En ook als hij het zwakke zwak laat en de dove doof. Hij is gekomen om voor eeuwig te behouden. Het gaat Jezus om meer dan genezing van kwalen. Zou hij ook om ons zuchten? Om jullie, jongens en meisjes, jongelui. U, jij, die misschien nog geestelijk dood bent. Doof. Alleen maar, ja, je kunt misschien genieten van een preek. Maar dat je toch niet dat woord doet. Je gaat er niet meer naar de Heere. En dat de Heere alleen maar een EHBO'er is. Eerste hulp bij ongelukken. Alleen maar voor de stoffelijke problemen. Jezus is met eerbied gezegd geen tovenaar. Is het bij ons nog tegen dovemansoren gezegd? Wordt wel gezegd, er is een kloof tussen de Bijbelse boodschap en de mensen van deze tijd. Ja, dat is zeker zo. De kerk verstaat de wereld niet en omgekeerd. Wat is nou het probleem bij de evangelisatie? Hoe breng je het? Hoe verpak je het? Nou, zeker, dat is belangrijk. Maar dat is het eigenlijke probleem niet. Wij moeten geopend worden. Ons hart. De natuurlijke mens die verstaat niet, staat er de dingen die van de geest van God zijn, dan zijn ze dwaasheid voor ons. Maar de Heere wil ons hart openen, ons verstand verlichten. Ja, dan gaan je oren open, dan ga je luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. Dan ga je spreken zoals je nog nooit gesproken hebt. En de mensen, ze zijn buiten zichzelf van verbazing als dit gebeurt. Buiten zichzelf van verbazing, niet van geloof. Die mensen in Decapolis zijn niet verder gekomen sinds hoofdstuk 5. Ze vallen van de ene verwondering in de andere verbazing. Maar kijk, dit is nou Jezus, de lijdende Messias, de opgestane heiland. Straks zal die horende en die sprekende man het graf in moeten. Hij zal toch een keer moeten sterven. Om de zonde. Toch moeten zwijgen. Stom en doof. En als er dan niets meer is, wat zijn we dan er erg aan toe? Dit is nou Jezus, de echte redder, die ons niet alleen in onze ziekten opzoekt, maar die onze ziekten op zich heeft willen nemen. Onze zonde, wat meer is dus, onze zonde, de oorzaak van onze ellende. Daar is hij voor gekomen. En hij gaat die weg als die borg en zaligmaker. Ten einde toe. Zelf zal hij stom en blind in het graf liggen. Niet alleen van mensen verlaten, maar zelfs van God verlaten. In totaal isolement voor ons in onze plaats. Opdat wij, denk aan het avondmaalsformulier, nooit meer door God verlaten zouden worden. Hebben de toevlucht al leren nemen tot deze zaligmaker. Die juist alles wil schenken wat we nodig hebben. En die er alles voor gedaan heeft. En nu zegt dat hij mild en overvloedig uit wil delen wat ons ontbreekt. Op paasmorgen spreekt God het grote Effata uit. Open uw dode oren en kom uit het graf. Muren van dood en graf worden dan door hem doorbroken. En wie in hem gelooft, die mag dan ingaan in de nieuwe gemeenschap met God en met elkaar. Straks zijn de barrières tussen God en mensen die hem lief gekregen hebben, de barrières zijn dan geslecht. Dan zullen mond en hart vol zijn van Gods barmhartigheid, die hij hier in dit tijdelijke leven bewezen heeft. En zo graag ook wil bewijzen, ook nog op deze uw dag, heden. Gods belofte falen niet. Dan zal gezegd worden in de grote dag der dagen, niet van verbazing, maar in geloof en aanbidding. Hij heeft alles goed gemaakt. Alle dingen zullen dan nieuw zijn. In de hemel en op de nieuwe aarde zullen geen doven en blinden meer zijn. Geen handicaps meer. De Heere geeft uitzicht op dat nieuwe leven. Kijk, en dan kun je ook hier in dit tijdelijk leven, die handicap, die ziekte, aan. Omdat Israëls God ook daarin krachten geeft. Zodat we verder kunnen. Van kracht tot kracht. Steeds voort. Wonderbare kracht. In het dierbare bloed van het lam. Wonderbare kracht in grote zwakheid. Niemand die tot hem komt. Blijft onverlost, maar vindt in gunst. Zijn gunst. Oneindig groot. Doven zullen horen. De tong van de stomme zal juichen. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Amen.